gaat beginnen. En we doen dat door met elkaar te zingen uit Psalm 91. En daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 91, vers 1 en 5. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En het vijfde vers, ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Samen de Heer om een zegen vragen. Heer in de hemel, eeuwig en drieënig opperwezen. Aan de avond van deze dag naderen we voor uw heilig aangezicht in het gebed. Nu we hier vanavond bijeen mogen zijn in ons verenigingsgebouw, om met elkaar iets te mogen horen en te mogen zien, wat mensen mogen doen ter ondersteuning van het werk van onze zendingswerkers. Heren, en wat is het dan een wonder dat zij dit werk mogen en kunnen doen. Ja, dat wij in al ons werk maar diep afhankelijk mogen zijn van uw bescherming. Waar we zojuist van gezongen hebben, heren. Want uw bescherming hebben we toch allemaal van nodig. En uw bescherming is het ook geweest, Heere, die ons gedragen en gespaard heeft, zodat we vanavond nog hier mogen zijn. Heere, dan hebt u ons nog geleid op al onze wegen. U hebt uw vleugelen nog over ons uitgebreid. Heere, en als we dan vanavond iets mogen horen van dat werk wat deze mensen mogen doen, op zulke eenzame posten, Heere, wat zijn wij dan nog rijk bevoorrecht in ons vaderland met zoveel zegeningen, als we dan zien in de landen om ons heen, waar zoveel zorgen zijn, waar zoveel verdriet is, waar oorlogsgeweld is, ja, waar honger is en waar pijn is. Heere, dan hebt u zelf gezegd ook in uw woord, dat wij onze naasten moeten dienen. Onze naasten moeten helpen. Maar bovenal, Heere, mag dat werk dan gedaan worden in diepe afhankelijkheid van u. Gedenk ook dan de organisatie die zich met dit werk mag bezighouden. Dat zij dit mooie werk mogen doen. Heere, welk een wonder dat u dit ook schenkt. Heere, wilt u zo met ons zijn in deze avond? Wilt gij zijn met allen, ook uit onze gemeente, die dat werk mogen doen. We gedenken ook aan dominee Jan Wessels en zijn vrouw en kinderen en Hessel en Kobi, die daar in dat verre Afrika ook dat werk mogen verrichten. Heere, wilt u hen ook goed en nabij zijn, dat werk dat dat ook nog mag zijn, tot uitbreiding van uw koninkrijk, dat het niet alleen om maatschappelijke zaken mag gaan, want dat is goed, maar bovenal ook om het zielenheil van zondaren. Wilt u dan zo met ons zijn in deze avond? Gedenk ons zo. Heere, wij vragen dit alles van u. Niet omdat wij het verdiend hebben of waardig zijn, maar schenkt u het ons nog. Om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen een gedeelte uit Lucas. Lucas 10 en daarvan het 25e tot en met het 37e vers. Lucas 10 vanaf vers 25 tot en met vers 37. Waarboven staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordde en zeide: Gij zult den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zichzelf een rechtvaardige, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daar toen zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, als hij bij die plaats kwam en hem zag, ging hij tegenover hem voorbij. En een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest voerde hij hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, gaf hij twee penningen uit en gaf ze, langde hij twee penningen uit en gaf ze den waard en zeide tot hem: Draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze drie denkt u de naaste geweest te zijn? Desgenen die onder de moordenaars gevallen was. En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Jongens en meisjes, geachte aanwezigen. Toen ik me moest voorbereiden voor vanavond, toen dacht ik: ja, in de Bijbel er staat niets over vliegen of over vliegtuigen. Waar we vanavond meer over zullen horen, want die waren er toen nog niet. Er staat wel op verschillende plaatsen in de Bijbel iets over hulpverlening, mensen helpen. De Heer Jezus vertelt hier onze gelijkenis over onze naaste. En dan gaat die Samaritaan het er niet om onder welke omstandigheden hij die naaste vindt of waar hij zich bevindt. Dat was niet zo gemakkelijk. Maar hij helpt hem. En hij zet hem op zijn ezel en brengt hem in de herberg. Hij gaat niet eerst vragen: Wie ben je? Of wat dan ook. Maar hij brengt hem en hij verzorgt hem. Dat deze man een Samaritaan was, heeft ook een betekenis. Maar in de eerste plaats is dat niet de hoofdzaak. Het is de hoofdzaak dat hij iets wilde betekenen voor iemand die in nood is. En nu mogen jullie dat werk ook doen, ter ondersteuning van onze zendingswerkers. Onze zendingswerkers die soms op moeilijke en ook soms ook gevaarlijke plaatsen hun werk moeten doen. Ook jullie organisatie, die dus de zendingswerkers ondersteunt, ook met vliegtuigen en ook andere zaken, moeten dat werk ook doen soms, onder zeer moeilijke omstandigheden. Wij hopen van harte dat dat werk ook gedaan mag worden onder biddend opzien tot God. En dat ook de Heere jullie daarin mag leiden en sturen. Maar bovenal degenen, vooral ook de piloten, die dus dagelijks het luchtruim moeten kiezen met hun vliegtuigen, ook wil bewaren. En dat ook dat werk, en ik las het ook nog in ons kerkblad, de eeuwigheid zal openbaren wat het werk van jullie, wat jullie mogen doen, tot zegen is geweest. Maar ook wij, in onze naaste omgeving, ook jullie jongens en meisjes, kunnen iets betekenen voor je naaste, al is het maar een vriendelijk woord. Want de Heer Jezus zegt hier ons duidelijk wie onze naaste is en hoe dat we daar tegenover moeten staan. In de brief van Jacobus lezen we iets over de werken, het geloof en de werken. Ons geloof is een dood geloof, schrijft Jacobus, als de werken er niet zijn. Dat onze werken dan ook uit een waar geloof mogen voortkomen. Wij hopen van harte, en ik wil bij deze woorden laten, dat we met elkaar een goede, maar bovenal een gezegende avond mogen hebben.
Namens de zendingscommissie heet ik u allemaal hartelijk welkom. En ook de mensen die vanavond hier zijn. Meneer Soems die net wegloopt en de heer Tak en de Jong. Ze zijn met 3 man sterk vanavond gekomen vanuit de MAF. Hartelijk welkom aan alle aanwezigen hier. De kinderen, een heleboel jongelui zijn er ook. En ook de luisteraars via de kerktelefoon willen we niet vergeten. Deze avond is niet een van onze zendingsmensen aanwezig, die zijn diverse keren geweest, maar vanavond een presentatie van de Mission Aviation Fellowship, de MAF. Wat doen ze eigenlijk? Hoe werken ze? En voor wie zijn ze bezig? Vanavond krijgen we er een antwoord op. Persoonlijke zaak, in de zomer van 1981... had ik de mogelijkheid om op familiebezoek te gaan op het zendingsveld in Nigeria. Het was mijn eerste vlucht en kennismaking met de MAF. En als je dan hoort, als je ziet voordat je opstijgt, dat de piloot eerst zijn handen vouwt en in gebed gaat voor hij gaat vliegen, dan maakt dat wel indruk. Ik denk als wij achter stuur gaan, en dat ook net zo vanzelfsprekend als voor die mensen vliegen, praktiseer je daar niet over en daar gebeurt het. Ik zei het, het was mijn eerste vlucht. De laatste jaren is er in Nederland wat meer bekendheid gekomen. Ze hebben een heel goede presentatie. Iedere 3 maanden komt het kwartaalblad uit. En daarin laat de MAF ook zien wat ze doen en wat ze wereldwijd betekenen. Zowel Afrika als ook van andere delen van de wereld. En daarin maken ze meer en meer bekendheid. En ik moet zeggen, door dat blad ook heb ik heel veel waardering voor dit werk gekregen. En ik hoop ook dat u vanavond, als u het een en ander gehoord en gezien hebt en al uw vragen hebt kunnen stellen, dat u dezelfde gedachte hebt en ook ziet hoe nuttig deze mensen bezig zijn. Het was heel kort en ik ga graag het woord geven aan de heer Sump, die zo de leiding overneemt. Er komt een verhaal en dan komt er een presentatie, er komt er nog een stukje verhaal, een tweede presentatie. En dan daarna gaan we pauzeren en na de pauze komt er nog een stuk als samenvatting. Vragen kunnen, heb ik begrepen, zonder meer iedere keer tussendoor gesteld worden. Hoef je niet in te houden als je wat ziet. Maar het is een heel klankbeeld en een hele presentatie. Ik wil u graag het woord geven.
Elke keer gaat er wel weer iets anders niet goed. Eerst hadden we de verkeerde vertaling van een andere vertaling, laten we zo stellen, van de psalm. En nu had ik wel een map, maar er kwam er zo onbekend voor en bleek het die van Hans te zijn. Maar gelukkig, hij lag wel in de auto. Want ja, het is toch altijd wel even een steuntje in de rug als je wat voor je hebt. Anders dan wijd je misschien enthousiast zo ver uit dat je niet uitkomt waar je naartoe wil. In elk geval, hartelijk dank dat we hier mogen komen om het werk van de MAF te promoten. Om te laten zien wat er allemaal gebeurt. Verschillende van u al kennen uit hulpverleningswerk, want daar hebben ze echt veel mee te maken. Als ik niet goed te verstaan ben, moet ik maar zeggen. Maar ik denk dat het wel te bereiken is zo.
Oké.
Zo beter? Nog niet goed?
Ja.
Oké. De MAF. De naam MAF is eigenlijk een afkorting van drie woorden. Mission Aviation Fellowship. En dat wil zoveel betekenen als vereniging van zendingsvliegers. Genootschap van zendingsvliegers. Je kan het op allerlei manieren vertalen. Vroeger was de naam ook nog enigszins anders. Tegenwoordig hoor je allerlei benamingen. Men kent de afkorting wel, maar weet niet precies waar die M en die A en die F voor staan. De MAF is ontstaan zo vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er een aantal militaire vliegers die, doordat ze in contact kwamen met zendelingen, er eigenlijk aan begonnen te denken om hun ervaring, hun capaciteiten om in moeilijke omstandigheden te vliegen, te gaan gebruiken voor de zending in de eerste plaats. Later werd dat natuurlijk breder, maar in de zending was hun intentie om daar hun gaven te voor gebruiken. En ze begonnen dan zo op onafhankelijk van elkaar drie verschillende plaatsen op deze wereld een MAF in het klein op te zetten. Ze kochten vliegtuigjes, kleine vliegtuigjes, en gingen daarmee vliegen. En tegelijk het evangelie te verkondigen, want ja, dat was hun motivatie om vanuit de Bijbel, u kent het allicht allemaal, ik wil het nog wel even voorlezen. Matthäus 28, en dan vers 16. Als de Heere met de discipelen als de Heere en de discipelen bij elkaar zijn vlak voor de hemelvaart. En daar staat dan: en de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven de macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, en daar gaat het om, vers 19. Maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hun onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Deze tekst kennen die mensen natuurlijk ook. En van daaruit begonnen ze dit werk te doen. Het was toen nog erg ongeorganiseerd. Het was natuurlijk klein, er gebeurde veel ongelukken. Er zijn mensen om het leven gekomen op een manier waarvan je nu zegt van ja, dat had anders gemoeten. Maar uiteindelijk is dat uitgegroeid tot wat MAF nu is. En dat is wereldwijd. Wij zijn dan voor, wij werken dan voor MAF Nederland, die een onderdeel is van MAF Europa, bestaat uit ongeveer 10 poten. 10 poten onder MAF Europa. En dan heb je een MAF Amerika, MAF Canada, MAF Australië, een paar zelfstandige, kleine zelfstandige groepjes, onder andere MAF Zuid-Afrika. En u hebt het al over gehad, u hebt er misschien wel mee gevlogen, ook in Kenia. Kenia was het, hè? Nigeria. Ja, nou dat valt dan niet onder MAF Zuid-Afrika. MAF Zuid-Afrika die is meest gericht op de landen vlak boven Zuid-Afrika. Gaat vanuit Johannesburg. MAF Nederland, en daar zullen we het vanavond ook meeste van zien, werkt hoofdzakelijk in Centraal-Afrika, Tanzania, Kenia. En de dia's die geven ook een beeld van dat gebied. Ik neem aan dat het water voor mij bestemd was. Ik wil nodig. We hebben het net al gezegd, we hebben drie dia-series. Ik heb het al ongeveer ingedeeld. De eerste deel gaat over die zendingsopdracht waarvan ik net een stukje gelezen heb. Dat gaat ons natuurlijk allemaal aan. En het is niet alleen verder weg zending, maar thuis is het ook. De buurman, school, op het werk. Alles wat je maar tegenkomt. En het tweede deel van de dia's gaat over meer de klanten van de MAF. Noem het maar klanten. de organisaties waar ze voor werken. Het is heel uitgebreid. En ze komen echt niet allemaal aan het woord. Maar een beetje een indruk. Zending, hulporganisaties. En de derde is meer een samenvatting. Over alles wat u vanavond gehoord en gezien hebt. Wordt niet bijgesproken. Het is muziek. Mooie beelden vloeien in elkaar over. Voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk zeggen dat u mag mij altijd in de reden vallen, zo tussendoor. Als u een vraag hebt over een onderwerp wat ik aansnij, kan u er direct mee komen. Mag ook later, maar direct is ook goed. Ik denk dat het goed is om nu eerst de eerste serie te zien. En ja, dat moet iedereen eigenlijk wel aanspreken, want dat gaat over hoe het hier in Nederland hoort te gaan. Zending, evangelisatie, het is allemaal zo nauw met elkaar verweven. Er wordt ook in gezegd, Corrie ten Boom, die heeft het wel eens genoemd. Als je geen zendeling bent, zendeling vertaal ik ook maar even een evangelist of gewoon iemand vertellen over het evangelie, dan ben je een zendingsterrein. Zit natuurlijk wel wat in. Ik weet niet of Hans, ben je zover? Oké. Kunnen we het licht uitdoen? Je hebt wel een lampje toch, hè?
Amsterdam, Moskou, Rome, Oude Pekela, overal vind je ze. Sommige reizen ver, andere niet of nauwelijks. Allemaal dragen zij dezelfde opdracht met zich mee. Gezondenen zijn zij, gezanten van Christus. Omdat zij christenen zijn. Wie zich toevertrouwt aan Christus, maakt onmiddellijk deel uit van zijn leger van ambassadeurs. Hij wordt zendeling, of hij wil of niet. Geroepen om het woord uit te dragen, ver weg of dichtbij. Die roeping van iedere gelovige is in de loop van de kerkgeschiedenis nogal ondergesneeuwd, versmalt tot de taak van een kleine groep daartoe vrijgesteld. Wat een taak van heel het lichaam van Christus is, werd de eenzame last van enkelingen. De kerk is zending als een beroep van een kleine garde gaan beschouwen. Van mensen met een langdurige opleiding of een bovenmatig enthousiasme. Massa's anderen smoren hun individuele roeping Christus te prediken in financiële steun, overdragen werd overmaken. In een poging emotionele schuld af te kopen. Christenen zijn vindingrijk geworden in het verzaken van hun opdracht, in het zich onttrekken aan Gods bedoelingen. Corrie ten Boom, de wereldwijde zwerfster voor God, heeft het Christuskerk dikwijls gezegd: wie geen zendeling is, is een zendingsveld. Meer mogelijkheden zijn er niet. Toch krijgen niet alle christenen exact dezelfde taakomschrijving van de Heer. Sommigen moeten al hun tijd besteden aan het verkondigen van het evangelie of aan hulpverlening. Zij worden fulltime zendingswerkers. Zij reizen naar verre, soms onherbergzame oorden. Of ze blijven juist dicht bij hun geboortegrond. Anderen is het toegestaan een maatschappelijke carrière op te bouwen. Ook dat mogen zij doen in dienst van de Heer. Ook de tijd die zij in hun dagelijks werk steken, is van Hem. Evenals de opbrengst ervan. Het ligt voor de hand dat zij die delen met hun broeders en zusters, die een groter deel van de gezamenlijke zendingstaak op zich nemen. Zo heeft ieder lid een plaats in het lichaam. Geloven noopt tot prediking van het verlossende woord aan een wereld in nood. Ik heb geloofd en daarom gesproken, schreef Paulus. Zending. Een breed scala van motieven beweegt mensen ertoe. emotionele en rationele, theologische en sociale. Bewogenheid voor hen die verloren gaan. Mede lijden met hartverscheurend lichamelijk en maatschappelijk lijden. Allemaal mogen zij een rol spelen. Maar de essentie van de opdracht is, God wil het. Hij is bezig zijn gemeente te voltooien. Hij wil toevoegen aan de kring van hen die behouden worden. Kunnen gezanten van Christus iets anders doen dan hem gehoorzamen? Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen? En hoe liefelijk de vleugels.
Spreek maar wat eraan, hè.
Ja, nou, dat is duidelijk, hè. Ik bedoel, dat hoef ik niet allemaal te herhalen. En ik begrijp het allemaal. Die schoen past ons allemaal. Of zoals de politie het zegt, die pet past ons allemaal. Zoals ik al zei, die tweede serie, die laat wat zien over het werk op zich van de mensen die uitgezonden zijn. Wij zijn er natuurlijk ook mee bezig. Wij zijn dan niet mensen die directe intentie hebben om uitgezonden te worden. Maar ja, wij geven dan deze presentaties en evenementen, zorgen dat er een stand staat. En we doen het natuurlijk allemaal om dit werk bekendheid te geven, om daar fondsen voor te werven, donateurs, om de mensen die uitgezonden worden de kans te geven om dat te kunnen doen. Het werk is natuurlijk kostbaar, vliegtuigen, erg kostbaar. En dat draait allemaal op giften en donateurs. En als u weet dat er dan zo'n 180 vliegtuigen zijn over de hele wereld die het werk van de macht doen, dan begrijpt u dat daar erg veel geld in omgaat. Ook de mensen die uitgezonden zijn, die zijn volledig afhankelijk van een thuisfront om inkomen te hebben. Inkomen om een eigen besteding te doen, maar ook alle kosten die ervoor zorgen, die er gemaakt moeten worden om de mensen daar te krijgen en terug. De organisaties waar ze voor werken, ik zou er een hele lijst op kunnen noemen, maar dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de zendingsgebieden, de zendende kerken. En de MAF is ook een organisatie die niet aan één bepaalde kerkelijke richting gebonden is. Het werk wordt gedragen door heel breed christelijk Nederland. Als we het hebben over MAF Nederland. En ik denk dat bijna elke zendingsorganisatie die in gebieden werkt waar de MAF ook zit, daarmee te maken krijgt. De MAF die verzorgt niet alleen het vliegwerk, dus het transport, maar ze verzorgen ook verbindingen, radioverbindingen. E-mail is een heel sterk punt. Ze zetten netwerken op, zodat de zendingsorganisaties en hulpverlening ook daar gebruik van kunnen maken. Vroeger was het zo, je stuurde een brief. Dat duurde 2 maanden misschien, dan was die op het veld. Als het erg afgelegen was, duurde weer 2 maanden voordat de bericht terug was. En nu, door middel van e-mail, heb je de volgende dag gewoon een antwoord. Ook het organisatorisch werk gaat daar veel gemakkelijker door. Wat ze ook doen is bijvoorbeeld, stel, een zendeling die heeft een generator nodig. Zegt hij doet het niet meer of hij moet gerepareerd worden. Dan speelt hij dat door aan de MAF. En de MAF kan eventueel mensen sturen om het te repareren of om een nieuwe te installeren. Ze kopen het in, ze transporteren het en ze installeren. Dus het is niet zoals veel mensen denken alleen maar vliegen. Vliegen, vliegen, vliegen. Maar daar zit zoveel omheen. Technisch is het. Het is heel uitgebreid. Zit hij er al in, Hans? Of niet? zal maar even een stukje verder doen. Wat zou ik doen bijvoorbeeld? Ik noem nog maar een punt op. Hulp verlenen bij rampen. De MAF-mensen die zijn gewend om zeer moeilijke omstandigheden te werken. Vliegen in gebieden waar weinig meteo is, weinig meteodiensten zijn. Dus het weer, wat erg belangrijk is om te weten bij het vliegen. Dat die informatie kunnen ze niet krijgen. Dus ze moeten zelf kunnen beoordelen, ga ik wel, ga ik niet. Dat maakt het al moeilijker. Daarom zijn ze ook erg geschikt om bijvoorbeeld in gebieden waar rampen gebeurd zijn te werken. En als we daar de orkaan Mitch, het is alweer even geleden, zijn er alweer nieuwe geweest, maar dat was een heel duidelijk voorbeeld, heeft ook al in de kranten gestaan, dat daar direct nadat dat gebeurd was, al teams van de MAF naartoe gegaan zijn met watervliegtuigen om daar te helpen. Want in eerste plaats was het een heel moeilijk gebied, het was verwoest. Landingsbanen en strips en zo, daar moest je niet te veel van verwachten. Die moesten allemaal weer geruimd worden. Maar water was er wel. En als het dan, zeg maar, redelijk schoon was, geen boomstammen en dergelijke, dan kon je daar dus met watervliegtuigen terecht. En dat hebben ze dus ook gedaan. Vanuit MAF Amerika, die hebben een aantal van die watervliegtuigen, is er toen direct hulp geboden. Dat is ook iets, een mogelijkheid. Het zijn eigenlijk bushpilots. Ze zijn, nou, zeer breed inzetbaar. Ik denk dat we eerst maar eens even deze tweede serie gaan bekijken. Klein beetje in beeld krijgen. Er wordt een moeder van iemand vertelt nog iets over kinderen van haar die daar werken. Het is soms zo dat als de MAF niet was, zouden ze er niet kunnen werken. Omdat er geen aanvoer is, geen transport. Ook na die tijd, als ze er zitten, dan moet er natuurlijk ook een vervolg zijn. En ja, de MAF heeft dan ook decreet. De MAF begint waar de wegen eindigen. En dat is heel duidelijk. Laten we dit zien.
Tot aan de uitersten der aarde. Geen plaats op de aarde valt buiten de opdracht die aan christenen is gegeven. De opdracht die een voorrecht is. Een uitdaging ook. Waar wegen eindigen, waar de jungle begint, of waar rampen een land teisteren, houdt die opdracht niet op. Omdat niet één mens, niet één natie, niet één stam, waar ook ter wereld, is uitgesloten van Gods liefde. Maar velen zijn moeilijk te bereiken. Soms lijken zij hun geesten af te schermen voor het woord. Vaak is er alleen een logistiek probleem. Velden die wit zijn om te oogsten, dreigen dan onbewerkt te blijven liggen. Braakliggend land dreigt niet te worden ingezaaid. MAF-zendingsvliegers brengt de zaaiers en maaiers erheen. Mission Aviation Fellowship. Piloten onder Gods commando. Gevleugelde transporteurs van het heil. Beschikbaar voor de velen die in woord en daad het evangelie van de Heer Jezus Christus proclameren. MAF dient de zending in al haar facetten. Maakt onbereikbare oorden bereikbaar. Spaart kostbare tijd en dikwijls mensenlevens. Transport door de lucht is in veel gebieden heel wat veiliger dan vervoer over de weg. Bijvoorbeeld als door oorlogsgebieden worden gereisd. Of door streken die door terroristen of criminele bendes worden beheerst. Soms bestaan er helemaal geen wegen om mensen en goederen aan te voeren. Water, ouder dan het licht van de schepping. de allereerste levensbehoefte. Zonder water geen leven. In een afgelegen district van Zaïre, op de Evenaar, loodrecht onder de brandende zon, werken Frans en Harike Visser voor de GZB en Tierfund. Beiden zijn ingenieur. Frans werkt aan de zuivering van waterbronnen.
Er zijn voldoende waterbronnen, maar dat water komt dan in een koelertje omhoog. En de mensen die doen daar gelijk hun was in en wat er dan allemaal nog op, ze gaan er zelf ook in zitten, wat er dan nog meer bij hoort. Dat betekent dat wanneer ze daar ook hun drinkwater uithalen, en dat doen ze, dat ze voortdurend besmet worden met allerlei bacteriën, waardoor heel veel maag-darminfecties ontstaan. Frans leert ze nu om in die bron een pijp te slaan. En als hij het heeft van PVC, en dat brengen de machtvliegtuigen mee, maar als hij het niet heeft, dan leert hij ze bamboe uitholen. Dat betekent een enorme vooruitgang in de hygiëne. Maar daar staat hij niet bij stil. Hij houdt dan op die plek een meditatie. Hij laat het dorp, komt er dan helemaal bij, alle mensen die daar wonen. Want dit is heel bijzonder, dat water, dat schone water. En dan wijst hij ze op dat je nu niet genoeg hebt aan alleen schoon drinkwater, maar dat het er ook nog eens om gaat om het levende water te leren kennen. En dat is Christus.
Frans legt grote afstanden af om agrarische kennis aan de bevolking over te dragen en overzicht te houden op het omvangrijke landbouwproject dat hij coördineert. Hij leerde de mensen in Toro suiker te maken van riet, voor de plaatselijke bevolking een totaal nieuwe voedingsmiddel. Zijn vrouw Arieke heeft moleculaire wetenschappen gestudeerd. Ze geeft les op een landbouwschool. De materialen die ze daar nodig heeft, worden door de MAF aangevoerd. Het werk van Frans en Arieke zou zonder de MAF onmogelijk zijn. Alleen al in Afrika zijn 800 zendelingen voor hun transport aangewezen op de MAF. Maar behalve mensen vliegt MAF ook medicijnen en onbesmet bloed. AIDS maakt het noodzakelijk dat donorbloed eerst wordt getest op het HIV-virus. In Kampala, Oeganda, voorziet de Nagasero Bloedbank de Oegandese ziekenhuizen van schoon bloed. Ongevoed bloed is onderhevig aan bederf. Alleen vliegtuigen zijn snel genoeg om het op tijd af te leveren bij de dikwijls afgelegen ziekenhuizen. Het Botani ziekenhuis in Noordoost-Oeganda werd met sluiting bedreigd. Rebellen maakten de reis over de weg onmogelijk. In een paar maanden werd onder leiding van de MAF een vliegveldje aangelegd. Bloed, medicijnen, plasma en systemen voor het maken van infuusvloeistof worden er nu per vliegtuig heen gebracht door Nederlandse piloten, vrijwel onbereikbaar voor schietende rebellen. Veel inheemse predikanten in alle delen van de wereld maken gebruik van de MAF-vliegtuigen om in afgelegen gebieden te evangeliseren en bijbelonderricht te geven. Tienduizenden zendelingen en christelijke hulpverleners zijn in gehoorzaamheid aan hun heren naar de plaatsen gereisd waar hij hen wilde gebruiken. Soms dicht bij huis. Vaak heel ver weg. Niet zelden in onherbergzame oorden. Zonder comfort. Zonder telefoon. Zonder elektriciteit. Niet met enig vervoermiddel over land bereikbaar, soms niet eens te voet. Voor hen is de MAF. In zulke omstandigheden is elk contact met het thuisfront een bemoediging. Iets gewoons als een brief of aanzichtkaart wordt een feest. Vliegtuigen van MAF zijn de postduiven die ervoor zorgen. De MAF vliegt in meer dan 25 landen over de hele wereld met zo'n 170 vliegtuigen. Iedere 4 minuten stijgt ergens op de aarde een MAF-vliegtuig op. Vaak met een Nederlandse piloot. Else Stringer heeft 40 jaar voor Kama in Irianjaya gewerkt.
Het zijn allemaal hele hoge bergen die je over moet voordat je er bent. En ja, dat kon niet anders dan met een vliegtuig. De zendelingen die kunnen op veel plaatsen niet buiten de MAF. Een heleboel posten zouden niet geopend zijn als de MAF er niet geweest was. Want we zijn natuurlijk hoe langer hoe verder het binnenland ingetrokken. Dus dan moest je wel een MAF-vliegtuigje hebben. Want soms dan moest je 5 dagen lopen. En voordat je bij de volgende post kwam. We zouden nooit zoveel posten hebben kunnen openen als er geen vliegtuigen en geen piloten waren geweest van de MAF.
De wereld is kleiner geworden. Er zijn nog maar weinig onontdekte stammen en gebieden. Allemaal wachten zij op het woord. En op daden van barmhartigheid. Op boodschappers van de levende God. Maar die moeten er wel kunnen komen. Daar kunt u voor zorgen.
Nou, toch wel een beetje indrukwekkend, of niet? Elke 4 minuten, dat is toch wat? Ik heb eens een keer op een school een presentatie gehouden en had ik een kookwekker er neergezet. Nou, dan moet je dat ding heel wat keren weer op 4 minuten zetten, want hij gaat maar om de havenklap af. Eigenlijk 4 minuten, ja, dat is... Het is wel over de hele wereld gereken natuurlijk, maar dat is toch veel. Hè? En of het nou zo'n klein toestelletje is wat je hier zag, of er is eentje waar 12 mensen in gaan. Het is elke keer maar weer dat er... zendelingen vervoerd worden, materiaal vervoerd wordt tot levende beesten toe. Of dat er een medische evacuatie wordt gedaan. En dat is ook iets, ja, wij hebben hier de ambulance, we hoeven maar 112 te bellen. En we zeggen, we hebben een ambulance nodig, of de brandweer, of de politie. En die komt, maar dat is dan niet zo. Als je daar ernstig ziek wordt, plotseling, ook al ben je maar een half uurtje vliegen ergens van een ziekenhuis vandaan. Dan kan het zelfs wel betekenen dat je daar 2 dagen over moet lopen. Over die bergen. Als je die bergen zag waar ze overheen moeten vliegen. Dat zijn gewoon moeilijke omstandigheden. Zijn er mensen die al iets willen vragen? Want anders dan pak ik gewoon een volgend aantal punten. Ja, zeg het maar. Hoe hoog ze kunnen. Nou, weet je... Ik weet wel een klein beetje van vliegen. Ik kan wel met zweefvliegtuigen en motorzwevers omgaan. Maar Hans, dat is een beroepspiloot. Die kan dat misschien beter vertellen. Hans?
Hoe hoog dat ze kunnen hangen natuurlijk van het vliegtuig af. Maar van kleintjes wat je ziet, die kunnen 3 kilometer hoog. Maar het hangt er erg vanaf hoe warm het is. Want hoe warm het is in die landen, is het bijna altijd warm. Dan komen ze heel moeilijk op die hoogte. En als je dan ook nog berg hebt, waar je dus vandaan...
Dus dat betekent ook, als je bergen hebt die hoger zijn, dan moet je een plekje zoeken waar je er tussendoor kan. Hè? Door een kloof, door een opening tussen 2 bergen in. En wat heb je daar? Je hebt het gezien net op die dia's. Heb je heel gauw wolken. Dus dat is ook een probleem. Dan kan je qua hoogte daar wel voorbij komen. Maar als het heel dicht bewolkt is, ja, dan wordt het erg gevaarlijk om er tussendoor te gaan. Want je kan natuurlijk niks meer zien. Hè? Als je de wolken in gaat, is dus net als met de mist. Als je hele dichte mist hebt, je rijdt op de weg. Dan is het maar, als het heel erg is, dan heb je 50 meter zicht. En ja, met een vliegtuig. Ja, met een auto kan je nog stoppen. Maar met een vliegtuig is het probleem dat als je stopt, dan val je uit de lucht. Dus je kan niet zeggen van, ik stop maar even. Ga eerst maar eens even kijken, kan ik nog wel verder? Of moet ik de bocht om? Of hoe loopt dat gat? Dat maakt het erg moeilijk. Dat is ook... Daar kan ik er nog wel even aan toevoegen. Er wordt vaak gezegd tegen de mensen die uitgezonden worden, je kan beter het hele actieve deel wat je voor de MAF werkt, elke vlucht terugkeren, zonder iets gedaan te hebben, omdat het weer te slecht is, omdat de bewolking te laag is, onweersbuien, zandstormen, dan dat je één keer een vliegtuig stuk vliegt. Dus niet natuurlijk, natuurlijk niet alleen het vliegtuig, maar ook de mensen die erin zitten, want die overleven dat in de meeste gevallen niet. Dus en dat gebeurt dus ook heel vaak, dat de mensen gewoon terug moeten keren. En om even op die medische evacuaties terug te komen, hier bel je de ambulance en die komt en die brengt je naar een goed ziekenhuis met dokters en ja, die kunnen daar hulp bieden. Maar mensen die thuis, ik weet bijvoorbeeld een voorbeeld van een mevrouw die moest bevallen en dat ging niet goed. Ergens op een heel eenzame post. Toen werd er dus via de radio contact opgenomen met een MAF-basis in de buurt. En dat kan een heel eenvoudige basis zijn, kan ook een groot vliegveld zijn. Maar in dit geval was dat een kleine basis. En er werd gevraagd om medische evacuatie. Dus dat er een vliegtuig kwam om die mevrouw op te halen en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Want te laat. Afijn, die piloot is daar naartoe gegaan. Er waren slechte omstandigheden. Moest dus ook door zo'n kloof vliegen, dat wat je net zag. En die heeft op het laatste moment toch moeten terugkeren. Als je dat dan... hoort, dan begrijp je ook een beetje dat de mensen niet alleen maar met technische problemen te maken hebben, vliegtuigen die storingen geven, alhoewel het heel weinig voorkomt, maar ook een mentale belasting van, ja, dan ga ik terug. En dan? Deze mevrouw is dan ook overleden. Je begrijpt dat ze dan op zo'n eenzame post zitten, dat het dan, ja, dat het dan zwaar is om voor die mensen dat te accepteren. De Heer heeft dan anders beslist. Dat is toch moeilijk? Ja. Nog andere vragen? Want ik heb nog wel meer punten, maar als de vragen tussendoor komen, dan wil ik dat ook wel direct even beantwoorden. Allebei. Of allerlei vormen zitten ze. Ze zitten soms helemaal alleen. Ja, sorry. Of de mensen in groepjes bij elkaar zitten, op een basis zeg maar met meerdere piloten, meerdere vliegtuigen, of zitten ze op een eenzame post waar één vliegtuig is en één piloot. Soms met zendingswerkers in de buurt, maar soms ook nauwelijks. Dat ligt ook een beetje aan het gebied, want je kan natuurlijk, als je een post wilt maken, dan heb je in elk geval een stukje vlak terrein nodig, wat niet al te veel helpt, alle kanten op. En wat ook tamelijk makkelijk aan te vliegen is in verband met de start en de landing. Dus dat er niet te veel bergen vlakbij liggen. En dan kan het wel eens zijn dat ze helemaal alleen op een post zitten. Maar er zijn ook plaatsen, en ik noem het bijvoorbeeld Dodoma is een flink vliegveld. In Tanzania, daar zitten meerdere vliegers. Het is ook een vliegveld waar dus niet alleen maar de MAF staat, maar ook gewone lijndienst en luchtvaartmaatschappijen zitten daar. Maar dat verhaal dat ik nou net vertelde, ja, dat was dat van iemand die alleen op een post zat. En om er nog maar even op terug te komen, dat is dus een hele zware belasting. Als je nou natuurlijk met een groep zit, en stel dat je met 3-4 vliegers, met hun gezinnen, want dat is meestal zo, ze zijn niet alleen uitgezonden, vrouwen en kinderen zitten daarbij. Dan heb je wel op terug te komen. Maar als je alleen zit, is dat een enorme belasting waar de mensen ook op gekeurd worden. Psychologische test, dat ze dat aankunnen. De eisen van de MAF die zijn erg streng. Op bepaalde gebieden zijn ze zelfs strenger als dat je gewoon in de burgerluchtvaart tegenkomt. En dat komt natuurlijk door het specifieke werk. En daar wordt dan gelijk al in de opleiding en in de aanloop naar het uitzenden rekening mee gehouden. Is dat zo? Om nog even terug te komen op de mensen die uitgezonden worden. We hebben het al gezegd, dringend, er stond hier ook nog, dringend grondpersoneel gevraagd. Alles wordt betaald dus door giften en door donateurs. de mensen die uitgezonden worden, daarvan wordt verwacht dat ze een thuisfront. En dat thuisfront bestaat dan meestal uit gemeenteleden, familie, vrienden. Dat ze een thuisfront hebben bij elkaar gebracht die continu elke maand een bepaald bedrag opbrengt om hun werk mogelijk te maken. En dat zijn flinke bedragen. Maar je denkt dat je misschien goedkoop kunt wonen in zo'n land. En dat is tot op zekere hoogte ook mogelijk. Maar de kosten daaromheen, bijvoorbeeld scholing van kinderen, die kunnen enorm de pannen drijven. Als je kinderen meeneemt, eerst, voor veel mensen geldt dat, eerst zijn ze nog klein. En dan doen ze het onderwijs in veel gevallen zelf. Of iemand in die groep die kan het doen. Maar daarna, dan moeten ze soms internaat en toe. Dat kost zoveel geld. Als je dan bedenkt dat bijvoorbeeld, het is een beetje afhankelijk van het land, maar ik noem maar Tanzania, dat je daar 5500 gulden per maand per gezin voor bij elkaar moet krijgen, dan moet je toch wel aardig eraan trekken om dat ook voor elkaar te krijgen, maar ook in stand te houden. Hè? Want het enthousiasme in het begin, dan leeft dat heel sterk. Als de mensen een paar jaar weg zijn, dan zakt het vaak af. Maar het is toch, gelukkig geeft het niet altijd problemen. Gelukkig weten de meeste mensen dat voor elkaar te krijgen. Het is een beetje up and down, maar meestal komt het geld er. En ja, daar mag je de heren daar toch ook dankbaar voor zijn dat hij dat elke keer weer geeft. Donateurs, dan praten we nog niet eens over de vliegtuigen, hè? Want de vliegtuigen, maar Nederland die zorgt niet in eerste plaats voor het materiaal. Dat wordt meer in MAF-Europa verband, door alle landen samen geregeld. Kijk, er gebeuren natuurlijk hele mooie dingen om dit werk te kunnen doen. Een voorbeeld te noemen, er liggen posters in de hal. Er is één poster bij van een vliegtuigje, wat op te zien is, vliegt langs de Oosterschelde stormverkering. Dat vliegtuigje dat is geschonken door iemand aan drie jongens die toen op Midden-Zeeland bezig waren om hun uren te vliegen. Hun papieren te halen en hun uren te vliegen. Er was een zakenman die daar op een of andere manier mee in contact kwam. En die zei, ik wil daar wat voor doen. Ik geef jullie geld om een vliegtuig te gaan kopen. Er is natuurlijk van alles over heen en weer gepraat, hoe die dat moet doen. Hij had er geen verstand van. Hij zei, ik zorg voor de centen. En jullie zorgen voor de kennis. De mensen die dat dan moeten gaan kopen. En dan kunnen jullie 500 uur, wat minimaal nodig is, om bij de MAF te kunnen solliciteren, bij elkaar te krijgen. Nou, die jongens die hebben dat natuurlijk nooit geweten van tevoren, maar die waren alle drie gewoon, ze werkten gewoon, ze hadden gewoon een baan. En ze waren van hun gespaarde centen en hun vrije tijd die uren bij elkaar aan het brengen. En plotseling komt er zomaar iemand die dan zegt, ik wil daar wat aan doen, ik betaal jullie het vliegtuig. Het vliegtuig is in Amerika gekocht, hier naartoe gehaald, helemaal uit elkaar gehaald. Het was een tweedehands vliegtuig. En ze hebben daar kunnen halen wat ze daar wilden halen, hun uren. Twee van die jongens die zijn dus nu uitgezonden, eentje in Zuid-Afrika en eentje in Tanzania. En die andere, die is een beetje een andere weg, die vliegt ook, maar die is enigszins een andere weg gegaan. Om nog een voorbeeld te geven. Er zijn vliegtuigen bij die kosten ettelijke miljoenen. En dan gebeurt het toch zomaar weer dat er een fabriek, een groot bedrijf is die zegt, ik schenk jullie dat vliegtuig. Nou, dat is toch opmerkelijk. Dan mag je toch zeggen dat de Heer dat werk steunt. Dat het door kan blijven gaan. Nog iets? Niemand wat te vragen? Hoe reageren de mensen op het zendingswerk? Je bedoelt die mensen waar ze naar uitgezonden worden om daar van de Heer te vertellen? Ja, nou, in onze Nederlandse ogen komt het soms heel vreemd over. Want ze werken onder andere met een Jezusfilm. Dat is een film die laat zien hoe de Heer Jezus hier op de aarde gewerkt. Dat is natuurlijk gespeeld. Hè? Dat is een speelfilm is misschien een groot woord, maar allerlei dingen die in de Bijbel voorkomen, die de Heer Jezus gedaan heeft, de Heer Jezus heeft natuurlijk gelopen hier, die laten ze zien. En die film, die laten ze soms zomaar ergens in de bush met een generatortje, met een projector. Ik heb thuis nog een video en daar wordt het ook op getoond. Het is heel vreemd om te zien. Als het donker wordt, komen al die mensen bij elkaar. En dat zijn dan echte mensen zoals je de Maasai zag op deze dia's. Die komen bij elkaar en gaan naar die Jezusfilm kijken. En dan wordt er dan in hun eigen taal natuurlijk bij verteld. En dan heb je ineens, net als in de Bijbel, soms van een hele groep die bekeert zich in één keer. Ja, als nuchtere Hollander zeg je dan. Ja, maar is dat nou wel echt? Maar toch gebeurt het. En die mensen die gaan gewoon door. Die vertellen het weer aan hun andere stammen. Of die gaan naar huis, naar hun eigen stam. En die vertellen daar weer over. Dus dat zendingswerk, en daar werken de vliegers zelf ook aan mee. Want eigenlijk heten ze ook zendingspiloten. En ze zijn dus, zendeling. Nou, zendeling denk je vaak aan een dominee die heeft gestudeerd. Op de theologische hogeschool. En die wordt dan speciaal beroepen voor daartoe om als zendeling uitgezonden te worden. Maar de mensen die door de MAF uitgezonden worden, zowel de piloten als de monteurs en de mensen die andere hulp verlenen aan het werk van de MAF, die gaan allemaal voordat ze uitgezonden worden een jaar naar een bijbelschool. Dus die krijgen echt een beetje training om op een manier van, nou laten we zeggen, wat wij noemen een evangelist, het evangelie uit te dragen. En die mensen reageren daar in veel gevallen positief op. Soms ook heel negatief, dat zeg maar een hoofdman, want dat heb je natuurlijk stammen, hè, heb je mensen gewoon in de stammen, daar staat er een hoofdman boven, medicijnman bijvoorbeeld, die is ook heel invloedrijk. Die zegt dan bijvoorbeeld van, moet je niet naar luisteren hoor. Want die is natuurlijk bang om zijn macht te verliezen. Want dan, een medicijnman die dweept met anders komen de boze geesten en die zullen jullie van alles aandoen. En je moet naar mij luisteren, je moet van mijn diensten gebruik maken en daar wordt hij natuurlijk voor betaald. Dus die ziet zijn inkomen verdwijnen, die ziet zijn macht slinken. En er is er één voorbeeld, dat staat, dat komt hier niet in voor in deze dia's, maar in een video, waar een medicijnman zeer negatief over het werk van de MAF en alles wat erbij hoorde deed. Totdat hij zover, dat ze hem zover kregen dat hij meeging, daar hebben ze hem over een vulkaan gevlogen. Want hij beweerde altijd dat zijn God daarboven in die vulkaan woonde. Nou, het is sowieso al een raar gezicht als je zulke mensen in een vliegtuig ziet stappen, want die kennen dat alleen maar als een blikken vogel die erover komt. En die man die is dus meegegaan en die hebben zo in die vulkaan laten kijken en daar was een meer in. Het was een niet meer werkende vulkaan, dat was dus gewoon een heel hoog meer. Van beneden kon je dat niet zien, maar van boven wel. En die man die is dus toch geloof gekomen. Maar dat betekent dan ook dat hij gelijk zijn hele stam meeneemt. Want die gaat ineens helemaal overstag. En die zegt, ik heb het niet goed gehad, het is fout en we moeten gewoon met de Heer Jezus verder. Dus dat is mooi om te horen en te zien. Zo goed? Okay. Zijn er nog meer vragen? Nou, het is, ja, dat wou ik net zeggen. Het is het is eigenlijk al afgesproken 8:30, pauzetijd. Ik wil u nog even attenderen op die tafels daar in de gang. Er staat van alles op, wat te koop is. Er liggen folders op, die folders mag u zo meenemen. Het is allemaal ter ondersteuning van het promotiewerk van de MAF zelf, van de mensen die uitgezonden zijn. U kunt vragen stellen, u kunt ook vragen stellen aan mij die ik dan straks even, als we weer verder gaan, kan beantwoorden. De mogelijkheden zijn er genoeg. En wilt u... daar kan ik er gelijk wel even bij zeggen. Wilt u meer geïnformeerd worden over dit werk? Dan kunt u ook uw naam en adres opgeven. Zodat u dat kwartaalblad waar u het pas over had, een jaar lang gratis thuis krijgt. En ja, dit is het normale kwartaalblad. In die gekleurde is een jubileumuitgave. Maar het is normaal die andere dan. Want dit blad, daar kan u alle informatie in vinden om
eventueel meer te betekenen in het bidden en geven voor de maf. Dan is er nu. Ja. Dan gaan we nu bijna pauzeren, maar laten we eerst nog gaan zingen, dat zijn we ook gewend. Ik stel voor dat we zingen Psalm 96, het eerste en het tweede vers. Zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. En het tweede vers, nu moet u toon de heidenen noden. En ja, u begrijpt het al, het is niet alleen het zingen, maar het is ook een collecte. Als we goed geluisterd hebben, dan kost een vliegtuigje enkele tonnen. Ik zat te denken, als we met elkaar eens een paar ton proberen bij elkaar te krijgen. Laten we ons best doen. Ze kunnen een heleboel gebruiken en er is een heleboel nodig voor dit soort werk. Laten we het maar proberen. Dus er wordt collecte gehouden en van harte aanbevolen. Psalm 96, vers 1 en 2. Luisteren en ik denk dat er eerst wat tijd is om een heleboel vragen te stellen.
Mensen, het is misschien tijd om weer verder te gaan. Iedereen heeft koffie gehad, neem ik aan, of thee, of koekjes. Ik begreep dat er zo net vragen waren gesteld over het vliegen. Echt het vlieggebeuren. Nou, ik zei zo pas al, ik heb er wel een klein beetje verstand van, maar niet zoveel als nodig was om die vragen te beantwoorden. Ik begreep dat Hans dat al ook een klein beetje had gedaan, maar misschien is het verstandig om het hier in de groep nog een keertje te doen. Het zijn interessante dingen. U kunt vragen zoveel u wil.
Er werd er net een vraag aan me gesteld of de piloten in Afrika voor de MAF allemaal op kompas vliegen. Dat doen ze inderdaad, maar een kompas, daar kan je alleen maar kijken welk kant je op gaat, noord, zuid, oost, west. Wat zij bij de MAF eerst leren doen, is gewoon de route verkennen. Dus ze vliegen wel op zich. Ze vliegen de eerste keren altijd met iemand die bekend is op de route, wat zijn de gevaarlijke punten. Waar moet je op letten? En wat tegenwoordig ook heel mooi is, dat is het GPS-systeem. Dat is een wereldwijd satellietsysteem. En dan hebben ze gewoon zo'n klein kastje voor zich. En daar zien ze gewoon precies hun route op, waar ze vliegen, waar ze zitten. Daar kan je ook zelf punten in programmeren, van daar is het gevaarlijk, daar moet ik op letten. Je kan alle veldjes, ook al hebben de velden hier in Nederland en in heel Europa, hebben tenminste de velden niet zoals Zeeland, dat is Midden-Zeeland, dat is een heel klein grasveldje. Maar de wat grotere velden zoals Rotterdam, Eindhoven, die hebben allemaal bakens waar je gewoon dat noemen ze dan blind vliegen. Je kan er blind gewoon op je instrumenten zo naar het veld toe vliegen. Maar in Afrika, ja, wat hier dan Midden-Zeeland is, van zo'n veld wat het niet heeft. In Afrika is een veld die het wel heeft een uitzondering. Dus daar, dat is het mooie van de GPS. Je kan het gewoon zelf erin zetten en je weet waar het zou liggen. Als alles goed werkt natuurlijk. Maar om niet te veel te vertrouwen op die techniek, leren ze altijd eerst om op zichten gewoon er naartoe te vliegen. Is nog een vraag, geloof ik? De kaart lezen. Ja, ze vliegen natuurlijk met kaarten van het gebied om te herkennen van hier zit ik. En met die kaarten in de hand vliegen ze dus op zich de routes. Er was net nog een vraag over keuringen van de MAF. Of voor vliegers in het algemeen. In Soesterberg is er een keuringsinstantie die voor alle vliegers de keuringen verricht. Het is niet zo dat als je een bril hebt dat je dan niet mag vliegen. Het gaat tegenwoordig tot min 8 geloof ik. Dat als je maar een bril hebt en die kan jouw zicht corrigeren, dan is dat geen beperking. De MAF die heeft bij Soesterberg nog een verzwaardere keuring of een wat anders ingerichte keuring. Die dan vooral de stabiliteit van de persoon bekijkt of die geschikt is om vooral boost te vliegen. Dat schijnt nog een vak apart te zijn. Maar dat weet ik ook niet. Zijn er nog meer vragen? Voor de MAF? In Nederland is de minimale leeftijd voordat je een brevet mag gaan halen, meen ik 17 jaar. En wat de minimale eisen voor de MAF zijn, ik dacht niet dat er een leeftijd aan was. Maximale leeftijd. Dat is voor privévlieger zolang je nog gezond bent. En voor beroepsvlieger is dat 65 jaar. Tenzij er. Maar er moet er al iemand naast zitten die jonger dan 60 is.
Ik denk dat een goed voorbeeld daarvan, en de man die kennen we allemaal, dat is Chris Bernard. Als u hem gezien hebt, de waterkosten die hij gemaakt heeft, dat is ook wel op de zee uitgevonden. Nou, dan leek het toch al een zeer oude man. En toch gelooft hij nog. Het was ook de man van leven. Maar het was dus mogelijk. Daarom is iemand naast. Ik heb iemand gekend die regelmatig met de Koninklijk Huis vloog. En die zei, er moest altijd iemand naast zitten, maar hij was zeer betreden in het zin. Hij had enorm veel soorten vliegtuigen gesproken. Maar die leeftijd was dus, speelde dus geen rol. Als je maar het verhoog van lichaam van geest gepleegd.
Of toekomstige piloten, maar ook neem ik aan ander personeel wat uitgezonden wordt voor de MAF, ook beoordeeld wordt om het zo maar te noemen, of een christen zijn. En hoe breed dat is. Nou, er worden inderdaad gesprekken gevoerd en dat zijn gesprekken met diverse personen, onder andere met de kerk, de dominee, wat ouderlingen ook, om te kijken van wat voor persoon het is. Ook persoonlijke gesprekken. Hoe breed dat is. Een christen is een christen, lijkt mij, maar daar oordeel ik verder niet over wie wel en wie niet. Ja, je moet overtuigd christen zijn. En dat geldt voor iedereen die voor de MAF werkt. Of ze nou uitgezonden zijn of niet. Nee, ik.
Nou, dat is een beetje afhankelijk van het gebied. Nee, dat gebeurt inderdaad.
Nou, inderdaad, er worden ook wel paters gevlogen. Maar de Rooms-Katholieke Kerk heeft ook zijn eigen vliegdienst. Maar die zal natuurlijk niet overal beschikbaar zijn. En als de MAF beschikbaar is, dan vliegen ze gewoon daarmee. En is ook een beetje afhankelijk van het gebied wat betreft de
de kerken die daar zending drijven, vaak, ja, laten we maar zeggen, zitten ze niet in mekaars vaarwater. En is dat een beetje, ja, niet echt gescheiden, maar toch gezegd van, nou, wij zijn hier aan het werk en als jullie daar werken. Ik bedoel, het zou zeer verwarrend zijn natuurlijk als er allerlei zendingsorganisaties, en daar bedoel ik dan de Rooms-Katholieke Missie ook bij, op één plaats werken. Dat zou natuurlijk erg verwarrend zijn voor mensen die eigenlijk nog nooit van het evangelie gehoord hebben. Dus dat wordt inderdaad wel gedaan, maar dat is heel afhankelijk van de plaats. Ik kan me niet zo gauw voorbeelden herinneren. Wij krijgen veel nieuwsbrieven uit het veld via e-mail. En ik kan me niet voorstellen. Nou schiet me net iets te binnen. Toch wel. Dus geen paten, maar wel nonnen. Ja, hey, dat is een leuke anekdote. Schiet me net te binnen. Dat is nog niet zo lang geleden. Want het probleem was met die nonnen. Die kwamen natuurlijk van een of andere missiepost. En die namen altijd heel veel wijn mee. Flessen wijn. En dat was gewoon zo opmerkelijk. Maar dat was avondmaalswijn. Maar het viel gewoon op dat ze zoveel flessen meenamen. En dat heb ik kort geleden nog uit een info vanuit Tanzania gelezen. Maar dat, ja, dat was ik eigenlijk alweer vergeten. Maar dat kwam toch even boven. Dus inderdaad wordt er gewoon over en weer, er wordt geen onderscheid gemaakt. En dat Christen zijn, daar kan ik nog wel even iets aan toevoegen. Het is de bedoeling dat de mensen die uitgezonden worden, dat die minstens een jaar bijbelschool doen. Daaruit komt ook al iets naar voren natuurlijk. En er wordt heel erg gekeken naar of je dat echt als een roeping ziet. Want zo moet je dat wel beschouwen, anders hou je het niet vol. Als je bedenkt dat die mensen, als ze weggaan, en dan kijk ik even alleen naar piloten, want ja, daar hebben we het gewoon meest mee te maken. Grondpersoneel, en dan bedoel ik niet het grondpersoneel van wat hier zit, maar het grondpersoneel wat de vliegtuigen verzorgt en alle andere technische hulpdiensten. Die moeten echt een roeping hebben. Want ze gaan 2 jaar weg, ze mogen met verlof terug, ze gaan weer 2 jaar weg, dan hebben ze 4 jaar volgemaakt. En dan wordt hun gevraagd, wat ga je doen? Ga je nog een keer 4 jaar erachteraan doen? Of ga je stoppen? Nou, de meesten doen toch minimaal 8 jaar. En dat is vaak afhankelijk van de kinderen die ze hebben, die dan eventueel naar andere scholen moeten. Ze gaan weg met kleine of geen kinderen. En dan moeten ze naar voortgezet onderwijs. En ja, dat willen ze die kinderen niet onthouden. En dan keren ze vaak terug. Maar dan draaien ze natuurlijk weer mee in dit regiowerk.
De vraag was hoe de reactie is van de mensen als je er voor de eerste keer komt. Nou, voordat je er de eerste keer komt, dan is er al heel wat gebeurd. Dan zijn er al maanden overheen gegaan. Want voordat er een vliegtuig komt, dan zal er ook een landingsbaan moeten zijn. Dus in eerste instantie zijn er al mensen geweest, die hebben ze al voorbereid. Misschien zelfs wel foto's meegenomen, kan ik me zo voorstellen om de schrik wat weg te halen, want het zal ongetwijfeld een schrik zijn. Mensen die soms nog nooit een auto gezien hebben zelfs, om opeens zo'n gigantisch voertuig te zien. Ik heb zelf ook wel films gezien van de MAF, waar dan voor het eerst zo'n vliegtuig komt en weggaat. En dan, ja, die mensen zijn nauwelijks van de baan af te krijgen om maar allemaal vooraan te staan om alles er maar te zien. Dus dat is, ja, dat is een heel spektakel. En ja, nog steeds als zo'n vliegtuig vertrekt, zie je van die horde kinderen erachteraan rennen om in het kielzocht van zo'n vliegtuig mee te gaan. Ja. Het vliegveilig. Je bedoelt intern in Afrika?
Nee, van
Nee, er zijn geen MAF-vluchten vanuit Nederland naar Afrika. Dat gaat gewoon met lijndiensten naar Afrika en daar worden de vluchten uitgevoerd.
Nou, ik denk iets met een klok en een klepel. Inderdaad wordt het ongeveer op zo'n manier gedaan. Die emmer heb ik nooit gezien. Maar het wordt wel gedaan dat als je over posten vliegt en daar is geen radioverbinding waardoor je ook e-mail kan bedrijven, dan wordt er wel overgevlogen en dan gooien ze pakketjes uit. Maar die emmer en de touw, ik geloof niet dat ik het aan zou durven. Ik zou het niet aan durven. Als die haakt, ik zou het niet weten. Nee. Dat zou zeer gevaarlijk zijn. Ik denk niet dat ze dat uit doen. Maar ik wil nog even gelijk hier even iets achteraan vertellen. En dat is, die meneer die vroeg net over als die mensen voor het eerst komen. Hoe reageerde de plaatselijke bevolking erop? Nou, helemaal in het begin, er was een man die heette Nate Saint. In Zuid-Amerika vloog hij. Was echt ook een bevlogen man. En dan in meer opzichten. Die heeft een keer op een plaats. In het oerwoud gewoon. Is die met, meen ik, 3 andere mensen. Ik dacht dat ze met z'n 4 waren. Het kan ook met z'n 3 geweest zijn. Die is gewoon geland. Niet met een watervliegtuig. Maar met een landvliegtuig dus. In de bedding van een rivier. En die mensen die hebben daar. Die waren er al eens overgevlogen. Die hadden gezien dat was een nederzetting. En dat was echt een gebied waar dus nog nooit blanken waren geweest. Tenminste, die mensen die kenden dat absoluut niet. Ze zijn er geland en ze hebben daar een paar dagen met die mensen, geprobeerd contact te krijgen met die mensen. Maar dat is dus helemaal fout gegaan. Die mannen die zijn allemaal vermoord. En ja, dat bleek dus het einde van het verhaal. Jaren later, toen zijn vrouwen van die piloten, want er waren een paar piloten bij en er waren ook een zendeling bij. Die zijn daar te voet naar diezelfde plaats gegaan. En die hebben daar wel op een positieve manier contact kunnen maken met die mensen. En zelfs weer jaren later is er een van de kinderen van die vrouwen. En dat zal zullen weer hertrouwd zijn. Een van die kinderen is toen gedoopt door een dominee die daar uit die stam gekomen is. Het was heel. Het is, ja, je komt er niet overal tegen, maar ik heb de boeken op na zitten spitten en dan kom je dat verhaal tegen. Dat was echt een aangrijpend gebeuren. Dus het kan ook wel degelijk niet goed gaan. Daar waren dus niet mensen geweest met auto's of met lopen. Dat was gewoon vanuit de lucht bekeken en ze dachten van, dat strand, dat is zo vlak. We durven best een vliegtuig daar aan de grond te zetten. Er zaten risico's aan natuurlijk, maar wie weet kom je er nooit meer weg. En neerzetten of weer wegkomen, Hans zal het beamen, dat is wel een verschil. Maar dat is dus niet goed gegaan. Zo kan het ook. En tegenwoordig gebeurt dat weer meer op een andere schaal, zoals Hans het net vertelde. Zijn er nog meer vragen?
Nog een vraag over, als de evangelisatiecommissie van onze kerk dat doet, dan wordt er een stuk nazorg bij, dat is natuurlijk een beetje de sturen en zo. Als er dan wat acties zijn, dan is dat een stuk nazorg bij. Dan vertelde u net dat ook in die binnenlanden, de piloten, daar een stuk evangelisatiewerk doen, zendingswerk doen. Hoe gaat het dan met de nazorg? In eerste instantie zijn dat vier manieren of als personeel. Hebben ze er tijd voor en kunnen ze daar een bepaalde gedeelte van de tijd aan besteden? En dat moet je gewoon blijven gaan, die de week in de maand, maar een lange tijd. Hoe gaat dat?
Nou, de nazorg. Hoe is dat geregeld? Ik heb het voorbeeld genoemd dat die piloten dan bijvoorbeeld een Jezusfilm vertonen. Ja, wij noemen het Jezusfilm. zo is die genoemd. En ik weet niet hoeveel talen is die uitgebracht. Wordt gewoon gedraaid met een 16 mm projector. En ze hebben een generatortje bij zich. Meestal gaat dat in combinatie met zogenaamde safaris. Hun noemen safaris rondreizen. En dan bezoeken ze polies. Dat zijn zeg maar gebouwtjes of geen gebouwtjes, maar vaste punten waarvan de bevolking weet, één keer per week of één keer per 14 dagen komt daar een dokter, een verpleegster met hem afgebracht om daar zieke mensen te behandelen. Dat wordt heel systematisch onderhouden. Dus de mensen die komen ook van heinde en ver. Als ze het weten dat er bijvoorbeeld mensen, er gaan zelfs oogartsen naartoe die kleine oogoperaties doen, wat zeer belangrijk is in die gebieden. Want soms is met een kleine ingreep een probleem te verhelpen waardoor de mensen niet meer blind zijn of niet blind worden. Als die MAF-piloten dan met die medische teams rondvliegen, en dat duurt meestal een paar dagen, en ze gaan zo hopen dan gelopen van de ene strip naar de andere, dan wordt er vaak 's avonds die film gedraaid. En daar is natuurlijk al enige bekendheid met de westerse wereld, laten we zeggen, met het evangelie, met de hulpverlening. En ze zullen dat proberen te doen, in elk geval daar op die plaatsen waar dus nazorg kan zijn. Want het helpt natuurlijk niet om maar gewoon zo'n film te laten zien, die mensen enthousiast te maken en dan nooit meer of eens per jaar terug te komen. Want de kennis, die moeten ze daarna nog krijgen. En dat wordt dus door de zendingsorganisaties die op die plaatsen werken, wordt dat weer opgepakt? Wordt dat verder gedaan? Of als daar een grote groep uitkomt, dan zeggen ze, ja, we moeten daar gewoon wekelijks een bezoek brengen door een evangelist. En dat proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk te doen door de mensen uit het volk zelf. Dus het is ook belangrijk dat je, en dat is dan een taak van de zendingsorganisaties, om de mensen ter plaatse op te leiden, zodat ze daar mee kunnen gaan. En de taal goed spreken. Is dat goed? Zijn er nog meer vragen? Nou, dat kun je je wel voorstellen. Worden de mensen niet boos en verdrietig als je, zoals ik zo pas schetste, die mevrouw die moest bevallen en dat ging niet goed. En het vliegtuig is omgekeerd en kon niet komen. Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. En ja, je kan omstandig wezen van waarom kan hij nou niet komen en het gaat niet goed. Maar dat is weer iets wat dan ook, als het er dicht komt, betekent dat al dat daar natuurlijk zendelingen of een of andere organisatie daar bij die mevrouw zijn. En die zullen zulke mensen dan ook duidelijk maken, ja, de Heer heeft het anders beslist. En je weet natuurlijk nooit of het alsnog goed gaat. Je denkt misschien van, nou, dit is 99% mis. Maar ja, het laatste woord is aan de Heer. Je staat dan voor iets onmogelijks. Zo goed? Zijn er nog meer vragen? Ja? Zeg het maar, daarachter. Waarom gebruiken ze geen helikopters? Er worden helikopters gebruikt. Maar voor zover ik weet, in Afrika niet. Misschien weet Hans daar meer over?
Nee, ik geloof dat ze alleen de MAF althans in Irianjaya één helikopter heeft. Maar het probleem met helikopters is, als je de snelheid van een vliegtuig wil bereiken, dan wordt een helikopter alweer zo duur. Een klein helikoptertje is al qua aanschafprijs, ik geloof iets van 5 keer zo duur als een vliegtuig. En in verbruik is die verbruik en onderhoud 3 keer zo duur. Dus het is gewoon niet rendabel te maken. Behalve in gebieden waar we net die foto van zagen van die bergen. Daar worden dan wel eens helikopters ingezet, omdat dat ook enorm beborst gebied is. Dus daarom eigenlijk geen helikopters. Maar het is wel makkelijk inderdaad in verband met landen. Dat klopt. Nog meer vragen? Zullen we dan de derde dia-serie draaien?
Dan lijkt het me nu tijd om even de derde serie te draaien. En dat is echt een... Nou, je wordt er gewoon warm van binnen. Als je dit gehoord hebt en als je meer van het werk kent. En je ziet dan die beelden en hoort die mooie muziek erbij. Wat er allemaal gedaan wordt, dat is... Ik denk om gewoon om stil van te worden. Laat je eigen gedachten gaan. Mochten er daarna nog vragen zijn, kom er gerust mee.